Goedemorgen, broeders en zusters.
Psalm 55 wil ik vanmorgen met u overdenken. Psalm 55. Terwijl u dat opzoekt, misschien nog goed om te vermelden dat ik voor degene die dat op het hart heeft, ook wat kaarten op die tafel achter in de zaal heb neergelegd, waarop als u het op uw hart heeft, eventueel ons zou kunnen machtigen voor een financiële bijdrage voor dit project van de Hebreeuws-Jiddische Tenach. Psalm 55. En daar lezen we als volgt. Een onderwijzing van David voor de korenleider bij snarenspel. O God, neem mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeken. Sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun. Vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want zij storten onrecht over mij uit, in toren haten zij mij. Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij. Daarom zeg ik, och gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou overnachten in de woestijn. Ik zou mij haasten, zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm. Verslind hen, heren, verwar hun taal, want ik zie geweld en oneenigheid in de stad. Die omringen haar op haar muren dag en nacht. Onrecht en onheil zijn binnenin haar. Enkel verderf is binnenin haar. List en bedrog wijken niet van haar plein. Immers het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Laat hen levend in het graf neerdalen, want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste. Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. 'S avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en kermen en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij. God zal hen horen en hen vernederen. Hij die van oudsher troont, omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter. Maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Maar u, o God, u zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf. Zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op u. Tot zover, broeders en zusters, deze psalm van David. En als je deze psalm zo, als we net hebben gedaan, doorleest, dan is het niet moeilijk te constateren dat David hier een geweldige grote nood beschrijft. En een nood zoals we die ook wel vaker in de psalmen tegenkomen, maar eigenlijk ook weer zo geweldig, en dat merken we zo vaak ook in het boek der psalmen, dat als de psalmist zo zijn grote nood, zijn benauwdheid beschrijft, dat we ook telkens weer lezen dat hij ook weet naar wie hij met die nood moet gaan. Zo ook David in deze psalm. Het begint met de woorden, o God, neem mijn gebed ter oren. En de psalm eindigt met de woorden, ik echter vertrouw op u. En dat is een geweldige les, broeders en zusters, ook ja, voor u en voor mij. Hè. Het is ook, zoals de psalm ook begint, hè, een onderwijzing van David. David die in zijn nood de hulp van de Heere inroept. maar tegelijkertijd ook ja, de Heere ook vertrouwt. Hè? Ik echter vertrouw op u. Ik weet niet hoe dat in uw leven het geval is, maar ik merk nog wel eens in, ik betrap mijzelf er nog wel eens op, dat ik wel mijn noden bij de Heere breng, maar niet altijd dan ook volkomen op de Heere vertrouw in de afloop van datgene hè, wat ik dan bij hem als zorgen of als nood heb gebracht. David doet dat wel. David brengt het bij de Heere. En tegelijkertijd ziet hij ook uit naar datgene wat, ja, wat de Heere en hoe de Heere dan ook dat gebed wil verhoren. Ik vind het altijd zo mooi dat David ook schrijft hè, in Psalm 5. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer. En dan vervolgens zegt hij, en ik zie naar u uit. 'S morgens had David een periode waarin hij alle dingen zo bij de Heere bracht. Maar tegelijkertijd zette dat ook de toon voor David voor de rest van die dag. Want hij keek naar de Heere uit. Hij had zijn oog gericht op de Heere. Ik zie naar u uit, zegt hij. En dat is een geweldige onderwijzing. Voor u, voor jou en ook voor mij. De dingen bij de Heere te brengen. En dan tegelijkertijd ook die dag ook onze oog op hem gericht te houden. Het dan ook die dag waarin we dan 's morgens die dingen bij hem gebracht hebben. Ook die dag dan ook verder het van hem te verwachten. Betekent dat altijd dat de Heere dan ook die nood ook wegneemt of dat de Heere dan ook direct ook een oplossing geeft voor datgene waar we voor hem voor bidden? Nee, dat niet. Je moet denken aan wat de psalmist zegt in Psalm 46. God is ons een toevlucht en een vesting, hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Met andere woorden, te midden van die benauwdheden, die op zich niet veranderen, maar daarin is de Heere ons tot hulp. Daarin wil hij ons tot een toevlucht zijn. Daarin wil hij ons tot een vesting zijn. We mogen vluchten bij hem en naar hem. Dat eigenlijk datzelfde lees je ook in Romeinen 8, weet je wel, die bekende woorden. Als Paulus dan ook zegt, hè, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar zegt hij dan, in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Te midden van die benauwdheid. Te midden van alles wat je ja, ook als gelovige kan overkomen. Mag je weten dat je overwinnaar bent in en door de Heer Jezus Christus. Die ons heeft liefgehad. En ook garant staat dat hij in alle omstandigheden van ons leven dan ook ons terzijde staat. Wel nu, wat is de nood van David? Wel, het blijkt dat hij van huis en haard is verdreven. Kijk maar in vers 3, ik zwerf rond in mijn klagen en kreun. David is zwervende op dat moment waarop hij deze psalm schrijft. Of misschien is het een terugblik op de tijd waarin hij dus van huis en haard was verdreven. En misschien herken je dat ook wel in jouw leven. Of misschien herkent u dat ook wel in uw leven, dat rondzwerven. Dat rondzwerven in wanhoop misschien wel, door gebeurtenissen in het leven waarin je eigenlijk stuurloos bent geraakt en het leven niet meer aan kan. En dat is lijkt wel wat David hier ook beschrijft. Het is een voortdurend rondzwerven in klagen en een kreunen. En toch tegelijkertijd ook weer die toon die door de hele psalm heen loopt. Te weten, de Heere is nabij. Ik mag op hem vertrouwen. Hij zorgt voor mij. Wel nu. De psalm geeft ook blijk van enorme intimidatie waar David aan bloot stond. In vers 4 daar lezen wij, hè, Vers 3, ik zwerf rond in mijn klagen en kreun. En dan vers 4, vanwege het schreeuwen van de vijand. Vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. En als je dat zo leest, dan... Ja, we hebben vanmorgen ook voor de samenkomst nog met elkaar gebeden. En ja, een van de broeders die dankte ook de Heere terecht... dat wij nog mogen leven in een land waar nog vrijheid is. Waar we nog in alle vrijheid kunnen samenkomen. Maar hoeveel plaatsen op deze wereld... waar gelovigen, inderdaad zoals David het hier ook beschrijft... ook worden geïntimideerd. Die angst wordt aangejaagd vanwege het schreeuwen van de vijand. En ik denk niet alleen aan christenen, maar ik denk ook aan het Joodse volk. Dat ook voortdurend ook zo, ja, zo te maken heeft met allerlei vormen van agressie. Enige tijd geleden kreeg ik een e-mail van een dame die mij wat vroeg over wat Hebreeuwse letters dat zij had gevonden op een sieraad dat haar ouders haar hadden nagelaten. En ja, het kwam zo tot een e-mailwisseling en na verloop van tijd was het duidelijk dat het een Joodse dame was. En wiens ouders ja ook verschrikkingen van de Holocaust ook hebben meegemaakt. En toen op een gegeven moment, toen schreef zij ook, de wereld haat ons en ik hoor nergens bij. De wereld haat ons. En ik hoor nergens bij. En dat is eigenlijk een klacht van deze vrouw. Maar het is eigenlijk ook zo herkenbaar, niet alleen in het klein, maar ook in het groot. Als we afgelopen week weer gehoord hebben dat Iran een bedreiging heeft geuit. Dat men zelfs wel met raketten Tel Aviv zou kunnen bestoken en zelfs ook wel een vergelding als zodanig zou willen doen vanwege die aanval die Israël op Syrië heeft gedaan, op dat konvooi. Eigenlijk is daar voortdurende angst, voortdurende spanning. En dat is in feite ook wat David hier ook beschrijft. Hij beschrijft zijn eigen nood, maar tegelijkertijd in deze psalmen, broeders en zusters, vinden we ook zoveel weer terug ook van de nood van het Joodse volk en met name ook de nood van het gelovig overblijfsel, wat ook in de toekomst ook alleen zal komen te staan. En waarin we vandaag aan de dag ook al die voortekenen kunnen herkennen. Dodelijke schrik, vers 5 en 6, vrees, beven, huiver, fysieke intimidatie. Maar dat niet alleen. Je merkt dat als je zo deze psalm doorleest, dat het verdriet dat David beschrijft eigenlijk steeds intenser wordt. Kijk je maar eens in vers 13. Daar zegt David, immers het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar zegt hij, u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Met andere woorden, David wordt hier niet belaagd door een vijand. Het is iemand die hem zeer dierbaar is. Iemand waarvan David zegt, die zeer aangenaam was in de omgang die we met elkaar beleefden. Wij gingen vertrouwelijk met elkaar op naar dat huis van God. En dat is natuurlijk een ontstellend verdriet. Het is al erg als de wereld je haat, maar van de wereld kan je eigenlijk niet veel anders verwachten. Maar als degene die je lief en dierbaar zijn, als je medegelovigen zich op een zeker moment ontpopt als een vijand, ja, dat is een ongelooflijk groot verdriet. En misschien ook wel een verdriet dat misschien bij sommigen van ons vanmorgen ook wel herkenbaar is. Als je dat misschien ervaart in je gezin, of misschien wel ervaart in je huwelijk, Of misschien wel ervaart in andere omstandigheden waarin je vrienden hebt gehad die op een gegeven moment zich tegen jou hebben gekeerd. Dat is eigenlijk wat David hier beschrijft als een ontstellend groot verdriet. En ook gelukkig ook in dat verdriet mag hij toch ook ervaren, zoals wij dat uitdrukken in dat prachtige lied, welk een vriend is onze Jezus. En ook als vrienden ons verlaten, enzovoort, enzovoort. We mogen ook met die nood naar hem toe gaan, ook als we in een situatie, in een vergelijkbare situatie terechtkomen, zoals David dat hier beschrijft. Want nu, broeders en zusters, natuurlijk, als je zo'n psalm leest, is het vooral natuurlijk ook belangrijk om je de vraag te stellen van, wat was nou die historische context van deze psalm? Wat is de aanleiding geweest waarom David deze dingen zo heeft opgetekend? En ik denk dat de aanleiding dezelfde aanleiding is als die we ook in psalm 3 vinden. Psalm 3, dat begint met de woorden, een psalm van David toen hij vluchtte voor Absalom. En als je deze psalm zo doorleest, dan is het toch vooral deze geschiedenis van Absalom die op gaat lichten. Die inderdaad in alles wat David hier beschrijft ineens herkenbaar wordt. U weet wel, Absalom was de zoon van David. Maar op een zeker moment in het leven van Absalom heeft daar een omslag plaatsgevonden. En Absalom die heeft op een gegeven moment dat koningschap wat David toekwam naar zichzelf toe proberen te trekken. En dat niet alleen, maar hij heeft het zelfs op een zeker moment ook op het leven van David gemunt. En dat is misschien wel de grootste dieptepunt dat David in zijn leven heeft moeten meemaken. Je eigen zoon, waar je zoveel dierbare gevoelens voor hebt. Die zoon die dan op een gegeven moment zich van jou afkeert. Jouw koningschap onrechtmatig wil toe-eigenen en dan vervolgens ook jou nog naar het leven staat. Een enorme tragedie zoals dat in het leven van David heeft afgespeeld. En inderdaad, vers 3, we hebben het al gelezen, ik zwerf rond in mijn klagen en kreun. Het is ook zo, als u die geschiedenis voor uzelf eens naleest in 2 Samuel 16, dat David dan ook niet alleen zijn paleis heeft moeten verlaten, maar ook Jeruzalem heeft moeten verlaten. En zo dus ook rondzwerfde, zoals hij ooit voor Saul heeft moeten vluchten. Opmerkelijk ook dat er staat in vers 14, mijn leidsman en mijn bekende, wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen enzovoort. Mijn leidsman. Wel, in die periode dat Absalom zich tegen David verzette, lees je dat hij vervolgens, Absalom, ook een medestander had gevonden in Achitofel. Herinnert u zich weer de geschiedenis? En Achitofel, zo weet u misschien wel, was de raadsheer van David. David die met alle dingen waarin hij raad zocht, dan ook naar Achitofel ging. En dat voerde zelfs zo ver dat we lezen in 2 Samuel 16 vers 23. In die tijd was de raad van Achitofel als men naar het woord van God vroeg. Zo'n positie had Achitofel gekregen, dat de raad van Achitofel gelijk stond alsof men de Heere God zelf vroeg. Dat is een gevaarlijke situatie. Overigens, je ziet dan ook dat deze dingen ook totaal gaan ontsporen. We komen daar straks nog even over te spreken. Want inderdaad, deze raadsman, deze bekende, Ja, die heeft inderdaad zich afgewend van ook David. Maar wat is dat overigens voor u en voor mij ook een geweldige, belangrijke les. Want misschien hebben wij ook wel van die Achitofels in ons leven. Mensen die wij een autoriteit toekennen alsof als zij iets zeggen, het een woord van de Here is. De Bijbel leert ons inderdaad dat het belangrijk is om ook raadgevers te hebben om je heen. De spreukendichter schrijft daar ook over. De veelheid van raadgevers. Belangrijk. Maar laat een raadgever in je leven nooit de plaats van God innemen. En probeer ook als je bezig bent met de dingen van alle dag, ook in de eerste plaats toch ook de raad te zoeken in dat woord van God. En laat daar niets voor tussenkomen. We zijn soms ook zo geneigd om dat woord van God dan ook weer vaak te zien, ook in allerlei commentaren die ons ter beschikking staan, of belijdenisgeschriften of kanttekeningen. En natuurlijk mogen we daar gebruik van maken. Maar geweldig, broeders en zusters, te mogen weten dat God onszelf heeft toegerust met zijn Heilige Geest. De Jezus die het ook zelf heeft gezegd, dat hij ons de geest der waarheid heeft gegeven, die ons de weg wijst tot de volle waarheid. Vertrouwen we daarop als we bezig zijn met dat woord van God, dat de Heer ons zo op een bijzondere wijze door zijn geest heeft toegerust. Zijn geest die de auteur is van dat woord, maar tegelijkertijd ook de verklader, ook de exegeet is van dat woord. Zo belangrijk dat we geen Achitofels in ons leven toelaten. Wel, David beschrijft hier zijn grote verdriet. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis, vers 15. Maar dan, weet u, en dat is eigenlijk ook zo bijzonder, als je zo deze psalmen leest, dat je altijd bewust bent dat David hier natuurlijk ook als profeet gesproken heeft. Dat is ook wat Petrus ook letterlijk zegt in Handelingen 2, dat David was een profeet. En het is bijzonder dat David heel vaak in zijn psalmen niet alleen zijn eigen jammerklacht woorden geeft, maar vaak ook aan de jammerklacht van de Heer Jezus zelf woorden geeft. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 22, natuurlijk heel herkenbaar, waarin dat zielenlijden van de Heer Jezus Christus wordt beschreven. Maar ook hier in Psalm 55, broeders en zusters, vinden we dat. Want als we hier lezen over iemand die zijn bekende was, iemand die zeer aangenaam en vertrouwelijk met hem omging, dan denken we toch ook tegelijkertijd aan het grote verdriet dat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan toen hij door Judas werd verraden. En niet alleen Judas, maar u weet ook dat ook in de grote nood die hij ervoer in Gethsemane, dat zijn discipelen niet in staat waren om ook maar 1 uur met hem te waken. En wat heeft zijn hart ook een verdriet gekend toen Petrus hem verloochende tot 3 keer toe. En dat zelfs nog deed onder eden en onder vervloekingen. Ik ken de mens niet. Het is opmerkelijk dat als je deze dingen in de evangelie leest, dat je dat als het ware als een ooggetuigenverslag leest. Maar als je de dingen zo leest in de psalmen, zoals hier ook in Psalm 55, dan proef je het intense verdriet dat de Heer Jezus heeft ondergaan in die tijd. Toen degene die hem zo lief en dierbaar waren, degene met wie hij zo vertrouwelijk omging, degene met wie hij wandelde in gezelschap naar het huis van God, op zeker moment waren verdwenen. En ontstellend dan ook dat een van hen de Heer Jezus op gruwelijke wijze heeft verraden. Onder andere in Psalm 41, vers 10, daar lezen wij: zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. Dat is eigenlijk wat Judas heeft gedaan. Hij heeft met de Heere gegeten. En eten, zoals u weet, in het Oosten heeft altijd de betekenis van gemeenschap hebben met elkaar. Hè. Het breken van het brood heeft vooral de betekenis van het gemeenschap hebben met elkaar. En zo heeft inderdaad Judas die gemeenschap ook met de Heere beleefd. Maar er is een moment geweest dat Judas zich van de Heer Jezus heeft afgezet en hem hard heeft nagetrapt. Let wel, het gaat hier om profetische dingen die hier door David wordt gesproken. En het is dan ook inderdaad ook opmerkelijk dat, als je dat Psalm 41 vers 10 ook legt naast Johannes 13 vers 26, dat je daar ook leest dat op het moment dat de Heer Jezus dat brood indoopt en dat dan vervolgens aan Judas geeft, dat dan ook het moment is waarop Satan bezit neemt van Judas. En daar zie je als het ware die trap. Die trap die Judas geeft, maar in feite degene die dan bezit neemt van Judas, Satan zelf. En dat plaatst ons weer in een wat groter verband, deze psalm, broeders en zusters. Namelijk wat we lezen in Genesis 3, vers 15, het strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Want dat is feitelijk de rode draad die we door heel de schrift dan ook weer tegenkomen. En zo zullen we ook met elkaar zien dat er straks ook op het wereldtoneel iemand zal verschijnen die ook helemaal past in dit plaatje, zoals het hier door de Heilige Geest wordt geschetst. Een soort Judas-figuur die in de toekomst zal opstaan. Zoals door Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 wordt aangeduid als de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander. Enkelvoud. Dat is overigens ook opmerkelijk, want u leest dat ook in vers 4. En daar lezen we vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Interessant om te zien dat er diverse keren in de psalmen over de goddeloze wordt gesproken in het enkelvoud. En dat is in feite ook zoals hier de herziene Statenvertaling het ook letterlijk heeft weergegeven. Het is hier ook vanuit het Hebreeuws ook een enkelvoudige vorm, de goddeloze. En de schrift leert dat er straks inderdaad de goddeloze zal opstaan. Een soort Judas-figuur. Iemand die zich dan ook zal vergrijpen aan het Joodse volk, maar tegelijkertijd natuurlijk ook zal vergrijpen aan de David met een hoofdletter, de zoon van David, de Messias, de Heer Jezus Christus. En als we dan weer denken aan de geschiedenis van Absalom, dan komt eigenlijk in die geschiedenis ook Absalom ook als heel herkenbaar als type van de antichrist, de mens der wetteloosheid, ook zo duidelijk naar voren. Een paar woorden misschien over Absalom. Zijn naam betekent Aaf Shalom. Aaf is vader. En Shalom, dat woord hoef ik u niet uit te leggen. Absalom was in zijn naam de vader van de vrede. En het is zo opvallend als je ook zo verder ook leest de geschiedenis van Absalom, hoe hij dan ook zich als een vader van vrede aan dat volk heeft geopenbaard. Als op een gegeven moment mensen bij David en zijn raadgevers waren geweest vanwege een bepaalde rechtspraak, dan was het Absalom die hem opwachtte. En die dan zei van uw zaken zijn goed en rechtmatig, 2 Samuel 15 vers 3, maar bij de koning vindt u geen gehoor. Hij sprak de mensen eenvoudig naar de mond. En dat niet alleen, hij sprak de mensen ook naar het hart. We lezen in 2 Samuel 15 vers 5 dat als iemand naar Absalom toe ging en zich voor hem neerboog, dat Absalom dan snel die hand van die persoon pakte en die hand kuste, enzovoort, enzovoort. En je leest dan in het volgende vers, 2 Samuel 15 vers 6, dat op die manier palmde Absalom het hart in van het volk. En de NBG-vertaling zegt, zo stal Absalom het hart van de mensen. En zo zien wij, broeders en zusters, dat als de Bijbel spreekt over de komende mens der wetteloosheid, de antichrist, de goddeloze die straks op het wereldtoneel zal verschijnen, dat natuurlijk die antichrist ook vele voorlopers heeft gekend. En met name dus ook zo'n persoon als Absalom, of zo'n persoon als Haman, of zo'n persoon als Herodes, noem ze allemaal maar op. Of zo'n persoon als Farao. Allemaal voorlopers van degene die straks op het wereldtoneel zal verschijnen. En we lezen dan ook in vers 21 en 22 van Psalm 55. Hij slaat zijn hand of zijn handen aan wie vrede met hem had. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. En zo stel ik me ook voor dat vanuit deze schriftgedeelten en vele anderen, dat dan ook straks de antichrist een zeer amabel persoon zal zijn, broeders en zusters. Iemand die zich onthult als in eerste instantie als Absalom, Afshalom, als de vader van de vrede. Als degene die het goede voor heeft met het Joodse volk. Die het goede voor heeft met de wereld in zijn algemeenheid. Maar ja, zegt de psalmist, zegt David, zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, het is fijn om naar te luisteren. Maar uiteindelijk zijn die woorden van hem getrokken zwaarden. En dat is het sinistere eigenlijk van deze persoon. Die ook de Heer Jezus ook heeft aangekondigd in Johannes 5 vers 43 als hij zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Maar zegt de Heer Jezus, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Wat een ongelofelijke tragedie. We begonnen inderdaad te zeggen, hè, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. Romeinen 11, dat is inderdaad de verre toekomst, maar daaraan voorafgaand leert de Heer Jezus zelf. Gij hebt mij niet aangenomen, maar als iemand komt in zijn eigen naam, een Av Shalom, een vader der vrede. Gij zult hem dan aannemen. En we lezen dan in vers 21 dat hij zijn verbond zal ontheiligen. Er zal dus een verbond opgericht worden. Deze Av Shalom, deze vredevorst en vader van de vrede, zal een verbond aangaan. En u kunt dat voor uzelf ook nalezen in Daniël 9. Waar inderdaad door middel van dat verbond er weer een mogelijkheid zal zijn voor het Joodse volk om weer de offerdienst te herstellen. Om weer een tempel daaraan voorafgaand te herbouwen. Het lijkt allemaal mooi, alleen op de helft van die 7 jaar, zoals die periode wordt aangeduid in Daniël 9, die laatste jaarweek, die 70ste jaarweek, dat zal het moment zijn waarop hij dat verbond dan ook zal verbreken. Dan zal blijken dat de woorden die hij gesproken heeft, die zachter leken dan olie, uiteindelijk blijken getrokken zwaarden te zijn. En dat zal dan ook een grote benauwdheid voor het Joodse volk tot gevolg hebben. En in dat perspectief, en ziet u dan hoe profetisch deze psalm ook is, in vers 7 en 8, daar zegt David, daarom zeg ik, och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Zie, ik zou ver wegzwerven, ik zou overnachten in de woestijn. En daar staat daarachter Sela. Denk daar eens over na. Het is een pauze, het is een moment om deze woorden eens even op je te laten inwerken. En dan is het heel opmerkelijk, broeders en zusters, en we kunnen daar vanmorgen natuurlijk niet de details verder van bespreken, maar in Openbaring 12, en misschien dat u dat ook later voor uzelf nog eens kunt nalezen, dat Israël daar wordt voorgesteld als een vrouw die in grote nood is, en dan vervolgens Arends vleugelen wordt gegeven, waardoor zij kan vluchten naar, waar naartoe? Naar de woestijn. Waar zij dan ook zal onderhouden worden door de Heeren. Een tijd, tijden en een halve tijd. Heel opmerkelijk. 42 maanden. 1260 dagen. Het is die tijd die we op vele plaatsen tegenkomen in het boek Daniël en ook in het boek Openbaring. Dat spreekt over die tijd van grote benauwdheid die straks over Israël komen zal. Een tijd ook die vergelijkbaar is met de tijd van die 3,5 jaar, weet u wel, dat Elia door de Heere werd onderhouden aan de Bekeriet. Ook 3,5 jaar. Een tijd van benauwdheid waarin het niet regende, maar waarin de Heere toch zorg droeg voor Elia als een type van het gelovig overblijfsel van Israël. Ik zeg u dat ten eerste natuurlijk omdat het voor ons zo belangrijk is om steeds ook die profetische dimensie van deze psalmen te onderscheiden. Want natuurlijk kun je deze psalm helemaal naar jezelf toelezen zoals we ook begonnen zijn, en dat mag ook. Want natuurlijk ligt hier een geweldige troost in opgesloten. Maar broeders en zusters, is ook zo belangrijk dat we ons ook bewust zijn dat het de geest van Christus is die in deze psalmen door de woorden van David ook zoveel ons bekend maakt met betrekking tot de Zoon van David, de Heer Jezus Christus, zijn lijden, zijn verdriet, maar tegelijkertijd ook de benauwdheid die straks over Israël komen zal en tenslotte natuurlijk ook de geweldige overwinning die de Heer Jezus dan ook straks ook zal bewerken. Maar vanuit dat perspectief begrijpen we ook vers 16. Daar zegt David, laat de dood hen als een schuldeiser overvallen, laat hen levend in het graf neerdalen. Nou, ik weet niet of u dat wel eens gebeden hebt, voor degene die, waar u moeite mee hebt, of waar u een conflict mee hebt. Dat u eigenlijk zomaar even die woorden van David dan in uw mond neemt. Oh, laat de dood hem als een schuldeiser overvallen en laat hem dan levend in het graf neerdalen. Nou, ik denk niet dat u dat gebed bidt. Het is trouwens wel een gebed wat wel door de Heere wordt verhoord. Kijk maar in vers 24. Maar u, o God, u zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf. Zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. En u ziet dus ook wel dat dit gebed wat David hier uitspreekt, natuurlijk ook alles te maken heeft met straks die strijd die daar tot een climax zal komen tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Als inderdaad letterlijk dat zaad van de vrouw, de Heer Jezus Christus, ook straks zal staan tegenover het zaad van de slang. Een letterlijke incarnatie van Satan, de mens der wetteloosheid. En ik zeg u deze dingen niet om u bang te maken, maar wel om te zien waar uiteindelijk deze dingen op uitlopen. En dan zal het inderdaad ook het moment zijn dat men dan ook zal bidden, laat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Want dan is het moment waarop God dan ook werkelijk zal gaan ingrijpen. We leven nu nog in de dag der genade. We leven nu nog in de tijd waarin we natuurlijk niet bidden om de ondergang van onze vijanden, maar we bidden om de redding van onze vijanden. Maar er zal straks een moment zijn, broeders en zusters, een fase komen in de wereldgeschiedenis waarin inderdaad de gelovigen zullen instemmen met het oordeel dat de Heere dan ten uitvoer zal brengen. En dan zegt David, zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Nee, dat zal ook het moment zijn waarop de Heere zal interveneren. Waarop de Heere zal omzien naar het gelovig overblijfsel van Israël. En van het overblijfsel van gelovigen dat er in die tijd nog zal zijn. Dat dan ook inderdaad dat gebed tot de Heere als een smeking naar hem zal doen laten opgaan. Ach, u zegt misschien, wat hebben wij nou te maken met deze dingen? Dan zijn we al lang bij de Heer. En weet u, ik vind dat toch een beetje een goedkoop antwoord. Want laten we inderdaad vooral ook de tijd waarin wij leven onderscheiden. Juist wij die zien waar het uiteindelijk hier in deze wereld op uitdraait. Het is opmerkelijk als Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over de mens der wetteloosheid die straks op het wereldtoneel zal verschijnen, dat hij zegt, daaraan voorafgaand, eerst moet de afval komen. En leven we niet in de tijd van de afval? Zijn de signalen die ons bereiken niet signalen van de afval? Zijn de signalen die ons bereiken, broeders en zusters, ook niet signalen die ons weer uit ons slaap moeten doen ontwaken, om zomaar eens te zeggen? En de ontwikkelingen in de wereld en de ontwikkelingen ook in onze eigen samenleving weer gaan zien ook in datgene wat de Heere ons in zijn woord heeft bekendgemaakt. De afval. Die uiteindelijk leidt tot het moment dat hij zal komen, zoals we lezen in Daniël 7 vers 25, die erop uit is om tijden en wet te veranderen. Weet u, misschien vindt u het een raar voorbeeld, maar ik werd er toch wel een beetje door getroffen. Eind vorig jaar, wat gebeurde er? Er spoelt een bultrug aan op een zandbak in de Waddenzee. Camera's erbij. Want ja, we leven in een beeldcultuur. Hè? Het is het beeld dat uiteindelijk de waarde toekent aan gebeurtenissen. De beeldcultuur waarin wij leven, onze televisie, onze media. En dan op een gegeven moment, ach, ik vertel u niets nieuws, maar even om het even in de context te plaatsen, hè, dan blijkt ineens dat dier ook nog te kunnen huilen. Daar iemand ontdekt tranen, hè, dat uit die ogen van het beest vloeit. En dan is er iemand die geeft hem een naam, Johannes. Wat betekent de Heere is genadig? Het blijkt later een Johanna te zijn geweest. Maar goed, het was toch maar even. En u lacht. En ik lach met u mee. Maar weet u, ik heb wel de indruk dat er langzamerhand een religie zich aan het ontwikkelen is. Een nieuwe religie. Waar het dier langzamerhand vermenselijkt. We hebben een dierenpartij. We zijn er al zo mee vertrouwd. En ze hadden al spotje dieren liegen en bedriegen niet. Een religie die zich langzamerhand opneemt voor het dier. En eigenlijk met dat spotje dieren en liegen en bedriegen niet eigenlijk, ja, laten zien aan de mens dat het dier een hogere moraal zou hebben als de mens. Nou, ik weet niet of u wel eens naar een natuurprogramma kijkt. Ik kijk er regelmatig naar. Ik vind het buitengewoon boeiend waarin je dan ook de schepping van God zo prachtig kan zien. Maar het is allemaal wel eten en gegeten worden. Er zijn wel momenten waarin je dan denkt, nou, nu draai ik maar even mijn hoofd om, want dat wil ik even niet zien. Moraal van de dier. En is het niet ontstellend, broeders en zusters, dat de Joodse gemeenschap weer opnieuw onder druk leeft, omdat men de koosjere slachting eigenlijk niet humaan vindt. Humaan. Hey, humaan, dat betekent toch menselijk? Ja, het is een woord dat toegepast wordt op het dier. Waarmee ik maar wil zeggen dat langzamerhand het dier vermenselijkt en de mens verdierlijkt. Of niet dan? Want wie neemt het nog op voor het ongeboren leven? 100 abortussen, broeders en zusters, per dag in Nederland. Ongelooflijk wat er zich afspeelt. Het is een nieuwe moraal. Het is een nieuwe religie die zich bezig is te vormen in onze samenleving. Eerst komt de afval. Ik sprak vrijdag een hoofdonderwijzer van een lagere school, een basisschool moet ik zeggen, die zei van ja, langzamerhand zien we wel dat ook in onze leerboeken die ons worden aangereikt, als we het hebben over het huwelijk, niet meer mogen spreken over man en vrouw. Maar we moeten ook andere samenlevingsvormen beschrijven. En dat natuurlijk ook honoreren. Want de mens is toch tenslotte, nou enzovoort, enzovoort. Een nieuwe moraal die zich steeds meer aan ons opdringt. En het is zo belangrijk dat we zien waar dat uiteindelijk alles in uitmondt. En dat we dan ook oog hebben, broeders en zusters, voor de ernstige tijden waarin wij leven. Dat we stand houden, niet in eigen kracht, maar stand houden in de kracht die ons ter beschikking staat, in en door onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daarom sluit ik ook af met die prachtige woorden van vers 23, waar David zegt, werp uw zorg op de Heer. Ik moet dat, als het gaat om de context of over de dingen die we zojuist met elkaar besproken hebben, ook ben ik ook eigenlijk elke keer weer doen. Als ik kijk naar de tijd waarin mijn kinderen, maar vooral ook mijn kleinkinderen, onze kleinkinderen in opgroeien, dan huiver je wel eens. En dan is het zo geweldig dat we ook voor hen, en ook voor de kinderen hier in de gemeente, de jongeren, dat we voorbeden mogen doen. En dat we net als David het onze zorg die wij hebben, mogen werpen op de Heer. En dan staat er zo mooi, en hij zal u onderhouden. Zal ook het gebed zijn straks van het gelovige overblijfsel. Als hij in die benauwdheid staan, waar we hier in Psalm 55 lezen, dat dan ook zij mogen weten, en de Heere zal ons onderhouden. Maar dat geldt ook voor u. Dat geldt ook voor jou. Dat geldt ook voor mij. De Heere zal u onderhouden. En dan staat er zo mooi, hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Nou, als ik zou vragen, is hier een rechtvaardig? Ik weet niet of er iemand een vinger op zou kunnen steken. Want wij zijn niet rechtvaardig van onszelf. De rechtvaardige, broeders en zusters, hij staat in vers 4 tegen de goddeloze. Ziet u ze tegenover elkaar staan? En de rechtvaardige is namelijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij is de rechtvaardige. En inderdaad, de Heere zal niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Wat een geweldige zegen dat de Heere niet gewankeld heeft, de Heer Jezus, in die 40 dagen, in die 40 nachten dat hij verzocht werd door Satan. Dat hij staande is gebleven. Dat hij gehoorzaam is geweest, zoals Paulus zegt in Filippenzen 2, ja, tot de dood des kruises. De rechtvaardige heeft niet gewankeld. En de rechtvaardige zal niet wankelen. En u en jij en ik, wij zijn in de rechtvaardige. Prachtig wat we net hebben gelezen uit Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij is het die het voor u zal volbrengen. U bent in de rechtvaardige. U zult niet wankelen. Want hij wankelt niet. En dat is de troost, ook anno 2013. Ook in de moeite en de zorg waarin u, jij, je wellicht bevindt, of je in de toekomst nog zal bevinden. Onthoud dit, de rechtvaardige, hij zal niet wankelen. De Heere houdt ons vast. Ach, en dan moet ik weer denken, ik sprak vorige week voor een groep asielzoekers. Mensen zeer getraumatiseerd voor alles wat ze hadden meegemaakt. En ik had even het idee of het misschien niet helemaal overkwam, want er waren wel vertalers, maar dat valt altijd niet mee om zo'n vertaling tot stand te brengen. En toen heb ik nog weer eens dat voorbeeld gegeven van Corrie ten Boom. En ik heb het hier denk ik ook wel eens gedaan en ik doe het gewoon nog eens. Ons leven is met Christus verborgen in God.
Wat een geweldige zekerheid. We zijn in de rechtvaardige. Ons leven is met Christus. Verborgen in God. Voor tijd en eeuwigheid. Zullen we met elkaar de Heer danken? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor het woord dat we vanmorgen hebben mogen overdenken. Heren, we hebben zoveel in deze psalm ontdekt wat misschien zo naast ons eigen leven ook kunnen liggen. Zoveel dingen die ons overkomen of ons overkomen zijn, die we ook in deze psalm herkennen. En tegelijkertijd ook, Heren, de geweldige troost. Dat we met onze moeite en met onze zorgen altijd tot u mogen gaan. Dat ons geloof soms wankelt, Heren. Ons geloof soms zo klein is. Dat we soms zo kunnen dwalen, misschien en ronddwalen in onze eigen gevoelens, onze eigen gemoedstoestanden. Maar dat we één ding mogen weten. Dat de rechtvaardige nooit zal wankelen. Dank u, Heren, dat onze voeten zijn gesteld op een rots. De Heer Jezus Christus. Dank u dat ons leven met Christus verborgen is in u. Dank u, Heere, dat leven niet toegankelijk is voor mensen, maar ook niet toegankelijk is, Heere, voor de klauwen van de tegenpartij. Dat u het heeft overwonnen, Heer Jezus, op het kruishout van Golgotha en hebt gezegd, het is volbracht. En daarmee een eeuwige slag heeft toegebracht aan het zaad van de slang. Dat ook straks nog zal komen, maar uiteindelijk, Heren, vanuit uw woord zo duidelijk is, dat hij niet zal kunnen standhouden, de goddeloze, tegenover de rechtvaardige. Vader, als we al deze dingen zo met elkaar hebben overdacht, dan willen we ook bidden voor uw volk Israël. We willen u bidden, Heren, dat ook dat woord dat onder hen mag uitgaan, en ook mag leiden tot kennis van hun eigen Messias, dat dat woord hen ook in staat zal stellen om straks de goddeloze, de mens der wetteloosheid, de antichrist, de Avshalom, de vader van de vrede, straks zullen kunnen ontmaskeren als zijnde degene die komt in zijn eigen naam. Heere, wilt u zo dat woord zegenen, opdat ook nog velen van hen tot kennis mogen komen van hun eigen Messias, de ware Messias, de Heer Jezus Christus. Vader, wilt u ons ook zo leren om ook de tijd waarin wij leven ook te kunnen onderscheiden. De tekenen destijds. Zodat we niet worden meegesleurd, Heren, in een moraal die niet in overeenstemming is met uw woord. Zodat we daar ook weerstand tegen kunnen bieden. En ook zien waar uiteindelijk ook onze samenleving, maar ook de wereldwijde samenleving naar afglijdt. Uiteindelijk afglijdt naar een valse vrede. En een valse moraal, een valse wetgeving. Heere, houd ons zo staande. En als we dat bidden, dan willen we u ook tegelijkertijd ook danken. Dat wij in dit alles, zoals Paulus ook zegt in Romeinen 8, meer dan overwinnaars mogen zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. Dank u, Heere, zo voor deze morgen. Dank u voor elkaar. Dat we zo ook als gemeenten ook met elkaar ook mogen optrekken. Elkaar ook voorbeden voor elkaar mogen doen, elkaar ook mogen bemoedigen. Ook mogen bidden voor elkaar, Heren, ook voor de kinderen en de kleine kinderen onder ons. Heren, de jeugd, dat u hen staande houdt en vasthoudt. En dank u boven alles voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.